Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door het zingen uit Psalm 65 en daarvan de versen 1 en 2. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorde der gebeen. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. En wat er verder volgt in het tweede vers, de versen 1 en 2 op Psalm 65. Uit Gods woord zal worden voorgelezen Efeze 1, de versen 1 tot en met 14. Efeze, daarvan het eerste hoofdstuk en de eerste 14 versen. Toch doen we vooraf belijdenis van ons geloof, waarna we zingen uit Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het laatste vers van de 27e psalm na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. We gaan lezen Efeze vers 1 en 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, omdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welke hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Terwijl we ze worden gecollecteerd, zingen wij Psalm 89, daarvan de versen 1, 2 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid het allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn hand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89 en daarvan de eerste drie versen. Zojuist zongen we samen de bekende, indrukwekkende woorden uit Psalm 89. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Deze woorden hebben rechtstreeks te maken met hetgeen vanmiddag aan de orde is. Het dubbele besluit van God met betrekking tot de verkiezing en de verwerping. Dat besluit van God wordt hier met vreugde bezongen en het wordt ook bezongen met woorden die in de wereld van de bouw zeer bekend zijn. En dan moeten we vooral letten dat dit vaste gebouw, waarvan de dichter zingt, niet gebouwd wordt naar het inzicht van het ogenblik, maar naar een bestek. De Heere heeft dat bestek van eeuwigheid gemaakt. Hij is als een architect die niet zomaar het fundament begint te leggen, maar die werkt volgens een plan. Er is dus als het ware een goddelijk bouwplan dat wordt uitgevoerd. En dat bouwplan, dat vastgemaakt bestekt, dat is hier Gods eeuwig besluit tot verkiezing en verwerping. Wat we in de tijd zien gebeuren, is dus allemaal volgens dit besluit van God. Het ligt allemaal vast in Gods raad. Wel nu, laten we vanmiddag deze beelden van gebouw en bestek wat vasthouden, om de dingen met betrekking tot Gods verkiezing nog wat duidelijker voor ogen te krijgen. En dan zo, dat ook wij ervan mogen zingen, zoals de dichter van Psalm 89. Mede daarom immers behandelen we met elkaar de Dordtse leerregels, opdat we zullen zien dat Gods verkiezing niet iets is om bang van te zijn, maar om te leren dat je ervan kunt zingen, zoals de dichter van deze psalm doet. En zo doen ook de artikelen 7 tot 11 het. Eerst wordt in het begin artikel 7 weer onderstreept hoe de hele mensheid door eigen schuld in de diepste ellende ligt weggezonken. Hoe hopeloos en troosteloos het er allemaal met heel het mensendom bij staat. Maar dan wordt de vinger gelegd bij het welbehagen van Gods wil. God heeft naar zijn welbehagen in de eeuwigheid een besluit genomen. In dat besluit brengt hij zijn wil tot uitdrukking. Wat betekent dat? Dat betekent dat God mensen wil verkiezen. De Dordtse leerregels zeggen, een zekere menigte van mensen uit het gehele menselijke geslacht. Het blijkt hier dat degenen die zalig worden bij de Heere met naam en toenaam te boek staan. We kunnen dat in de Bijbel lezen. Johannes zei immers tegen zijn discipelen, verblijd u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. En Paulus schreef aan Timotheus, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En zie, daar zat nu juist de dwaling bij de remonstranten. Zij beweren dat de Heere alleen maar in het algemeen heeft bedoeld dat de mensen zalig kunnen worden. Want, zeggen ze, helaas zijn er mensen die Gods aanbod afwijzen. Maar gelukkig zijn er ook die zo verstandig zijn om het aan te nemen. En God heeft eigenlijk iedereen bedoeld. Je hoeft dat alleen maar te geloven en ja, dan ben je tegelijk ook uitverkoren. De Dordtse synoden dachten anders over. We lezen dat in artikel 7a. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging van de wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemeene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijke geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, dien hij ook van de eeuwigheid tot een middelaar, een hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. Een zekere menigte van mensen. Dat zijn dus geen mensen in het algemeen, maar dat zijn mensen in het bijzonder. Maar we kunnen doorvragen en zeggen, maar waarom heeft God een deel van de mensen willen verkiezen? Waarom valt hen dat voorrecht ten deel? Waren zij minder diep weggezonken in de algemene ellende dan anderen? Nee, er is een andere reden. Een reden, een andere oorzaak, die wij niet in degene die verkoren zijn dienen te zoeken, maar in God zelf, in zijn vrije welbehagen. God is vrij om te doen wat hij wil. Hij is God de Allerhoogste. Maar om hem als de Allerhoogste in je leven te herkennen, dat is niet zo eenvoudig. Want dat wil onder andere zeggen dat je hem leert aanbidden in zijn soevereiniteit. Dat wil ook zeggen dat je voor hem buigt en dat je zijn besluiten eerbiedigt. En dat ook wanneer het voor je gevoel heel erg moeilijk is. Het is noodzakelijk dat je leert zeggen, Heere, ik heb geen rechten. U bent God. Doe met mij naar uw wil. Wat hebben wij mensen het daar moeilijk mee om God vrij te laten in zijn welbehagen? Van nature verzetten we ons daartegen. Maar nochtans, dat vrije welbehagen van God, dat blijkt hier nu vrije gunst te zijn. Want dit eeuwige welbehagen van God heeft ertoe geleid dat mensen, ook al zijn het er niet alle mensen, zalig kunnen worden. Anders gezegd, als God dit niet gewild had, dan was nooit één mens zalig geworden. En we hadden moeten erkennen dat dit nog rechtvaardig geweest was ook. Gods welbehagen, zijn wil is dus om zondaren te verkiezen tot de zaligheid. En welk een heerlijk en wonderlijk en onbegrijpelijk ding is dat voor degene die zichzelf een beetje hebben leren kennen. Dat de Heere nu nog zulken heeft willen verkiezen, ja, dat heeft hij gewild. Hij hoefde dat niet te doen. Hij was het aan niemand verplicht. Maar wat een wonder, hij deed het. En zo kon er een kerk komen. Een kerk van mensen die niet waardiger of beter waren dan anderen, maar geschuld van dezelfde verdorven lap. En dat gaan ze ook belijden. En beleven ze liggen. En beleven ze. Ze liggen, zo zeggen de Dordtse leerregels, in de algemene ellende met anderen. Maar God haalt hen eruit. Waarom? Uit louter genade. Naar het vrije van zijn welbehagen. En dan wordt daar in dit artikel meteen nog bijgezegd dat God hen verkoren heeft in Christus. Wat betekent dat? Wel, buiten Christus kan God niet naderen tot een zondaar en een zondaar niet tot God. Hoe zou het dan ooit kunnen bestaan dat deze mensen tot de zaligheid gebracht worden? Dat gaat toch zomaar niet? Want nogmaals, buiten Christus is God toch een verterend vuur en een eeuwige gloed bij welke niemand wonen kan? En ook aan Gods geschonden recht moet voldaan worden. Dat kunnen die mensen zelf ook niet. Daar is een ander voor nodig. Want zelf maken ze hun schuld elke dag groter. Maar zie, daarom is dit nu het grote wonder dat God hen verkoren heeft in Christus. Dat God een middelaar geschonken heeft en dat hij aan die middelaar een volk heeft gegeven om het te redden uit de gemene ellende. Die middelaar heeft in de eeuwige vrederaad die mensen die hem gegeven werden in zijn hart gesloten en gezegd, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het midden mijns ingewands. En daarom, als Christus hier ter sprake komt, en hij moet hier ter sprake komen, dan wordt gezegd dat in hetzelfde besluit van verkiezing door God besloten is Christus tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen te stellen, ja, hem te stellen tot het fundament van hun zaligheid. We mogen hier, gemeente, als het ware even kijken in het door God gemaakte bestek. En dan zien we dat de hemelse architect alles goed, goddelijk goed, overdacht heeft. Het fundament van het godsgebouw is van enorm gewicht. Geen goed fundament betekent ook geen degelijk gebouw. Maar in Gods bestek is voorzien in een uitermate degelijke en onwankelbaar fundament. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, is in het bestek opgenomen tot een middelaar en hoofd van de uitverkorenen, opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden. Er is geen andere naam tot zaligheid gegeven dan de naam van Christus. Daarom moeten we ook nergens anders de zaligheid zoeken dan alleen in hem. We kunnen er zoveel andere zaligmakertjes op nahouden. We kunnen een zaligmaker maken van onze zoete tranen. We kunnen een zaligmaker maken van onze aangename gestalten. Of een zaligmaker van onze hartelijke gebeden, van onze goede voornemens of van onze eigen gerechtigheid. En ga zo maar door. Maar wat een zegen om het allemaal als grond voor de zaligheid te verliezen en alleen de enige zaligmaker Jezus over te houden. Let dus vooral op dit, door hem. Er staat niet in het bestek dat zij, die God in de eeuwigheid verkoren heeft, zich in hun leven geweldig zullen moeten inspannen om die verkiezing te effectueren. Of anders gezegd, dat ze voor de onuitvoerige opdracht worden geplaatst om zelf hun zaligheid waar te maken. Nee, de uitvoering van de bouw wordt in het bestek in handen gelegd van Christus, Gods eigen Zoon. Hij is de middelaar. Hij moet het tussen God en de verkorenen in orde maken, door het werk van de verlossing uit te voeren. Daar heeft God voor gezorgd. Is dat niet geweldig? God heeft besloten, staat er, om zijn verkorenen aan Christus te geven. Zij zijn de gegevenen van de Vader. En bovendien heeft God nog besloten hen krachtig tot zijn gemeente door zijn woord en geest te roepen en te trekken of met het ware geloof in hem, in Christus te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeente van zijn Zoon krachtig bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken. Er zijn heel wat bestekken in de bouwwereld waar het nodige aan mankeert. Maar in dit bestek is in alles voorzien. Het is zo volmaakt, want niets wordt aan het toeval overgelaten. Niets hoeft u zelf te doen. In alles is voorzien. Alles wordt voor u gedaan. En zo krijgt het gegeven zijn aan Christus gestalten in het leven van een mens. De Duitse leerregels zeggen dat God dat aan de Zoon geven doet, door zijn uitverkorenen krachtig tot zijn gemeente te roepen en te trekken door zijn woord en geest. Die roeping is niet tegen te staan. Ze is onwederstandelijk en ze geschiet met kracht. Die krachtige, innerlijke roeping is dezelfde als de wedergeboorte waarbij een zondaar in Christus wordt ingelijfd. En wat is dan de vrucht? Onze ogen gaan open voor onze zonden tegen een goeddoend God bedreven. Onze oren gaan horen dat we schuldig, diep schuldig staan tegenover hem. Onze wil wordt omgebogen om de Heere te dienen. Ons hart wordt vernieuwd en krijgt God boven alles lief. U wordt bij het lezen in de Bijbel en onder de prediking bij uw naam genoemd. U gaat zeggen, het is waar. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waardig. Gods heilige wet klaagt u aan. Er blijft aan uw kant geen enkele verwachting en verweer meer over. Toch kunt u God niet missen. De droefheid naar God vervult uw ziel. Het wordt uw hoogste verlangen om in zijn gunst en gemeenschap hersteld te worden. U kunt geen rust meer vinden tot u vrede gevonden hebt in de Heere. En wat een eeuwig wonder als er dan in die nood van uw ziel vanuit het woord licht gaat vallen op de vredevorst Jezus Christus, licht op zijn persoon, op zijn werk, op zijn noodzakelijkheid, op zijn gewilligheid, op zijn dierbaarheid. De belofte van God wordt in uw hart geschreven, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. U gaat uzelf aan hem opdragen en overgeven, want voor moe gestreden en uitgewerkte zondaren is alleen hij genoeg om hun schuld voor God te bedekken. Het zaligmakend geloof zoekt en vindt immers alles in hem. De verkiezing krijgt dus gestalte in de wedergeboorte, als de zondaar door het geloof in Christus wordt ingelijfd. In plaats van krachtig roepen en trekken, kan ook gesproken worden over het ontvangen van de gaven van het geloof. Daarom zegt dit artikel heel nadrukkelijk, of met het ware geloof in hem te begiftigen. Het gaat eigenlijk om twee kanten van dezelfde zaak. In de wedergeboorte wordt het geloof in het hart geplant. Dat geloof kenmerkt zich door de drang om zich met Christus te verenigen. Het oprechte geloof hongert en dorst immers naar de zaligmaker, die in het evangelie aan het hart wordt geopenbaard. Als wij onszelf overal buiten moeten sluiten vanwege onze zonde, en we ons niet kunnen voorstellen dat God naar zo'n zondaar of zondares nog ooit zal willen omzien, dan zet hij ons voor de poort Christus. Dan roept hij het u toe in het evangelie. Ik ben de deur. En indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ziet u, Christus is de poort van de verkiezing. Door hem stroomt het heerlijke licht van Gods genadig welbehagen naar buiten, naar zondaren. In en door hem heeft God het mogelijk gemaakt dat verlorenen verkorenen zijn. En opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten deze aan hem te geven en krachtig tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen. Dat is Gods besluit. En daarmee ligt nu meteen vast wat het geloof tot een waar geloof maakt. Op dat geloof staat het waarmerk van God geschreven. Zoals op een artikel staat wie het gemaakt heeft en waar het gemaakt is. Dat waarmerk is een kenmerk voor kwaliteit. En zo is het nu ook, met eerbied gezegd, het geloof dat hij schenkt en werkt van de hoogste kwaliteit. Een geschonken geloof van de Heere ontvangen, dat is een waar geloof en dat kan nooit stuk. Hij is de bron en daar komt het bij het geloof op aan. Het is een heel wezenlijke vraag om aan onszelf te stellen, van wie heb ik het geloof? Heb ik het van de Heer gekregen of heb ik het van mezelf? Alleen het geloof dat we van hem gekregen hebben, kan de toets van kritiek doorstaan. van waar heeft u uw geloof? Als u een mooi geschenk krijgt, weet u toch van wie u dat kreeg? Die naam vergeet u nooit. Wel nu, in Gods naam, de naam van de gever van het geloof voor u, al onvergetelijk geworden? Want zijn naam, zo zingt de dichter, is voor het oprecht gemoed van al Gods gunstvolk zoet. En hij geeft het geloof, zo zagen we, als hij ons door zijn woord een geest roept en trekt. Je komt dan van het woord niet meer los. Dat is het werk van zijn geest. En dat werk van de geest gaat nooit buiten het woord om. Maar de geest werkt steeds door het woord. Kan het ook anders? Kan het ook zonder het woord, onmiddellijk, rechtstreeks door de geest? De Heer is toch vrij in zijn werk? Jawel, maar zo is zijn besluit niet. Er is een bestek en daarin staat door zijn woord en geest. Zo en niet anders. Eerbiedigen we ook in dit opzicht de wil van God? Het is zijn welbehagen om door woord en geest te roepen. En het is zijn welbehagen om mensen door woord en geest te trekken en ook, zoals artikel 7 zegt, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap van zijn zoon krachtelijk bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdom zijner heerlijke genade. Gelijk geschreven is, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Er is een besluit, er is een bestek, opgesteld in de eeuwigheid. Dat voert God in de tijd uit. Wat gebeurt er in de tijd? Het roepen, het trekken, maar ook het rechtvaardigen, het heiligen, het bewaren en het verheerlijken. Alles volgens zijn bestek. Gerechtvaardigd in hem, dat wil zeggen dat de schuld van de zonde wordt vergeven. Geheiligd in hem, dat betekent dat de smet van de zonde wordt weggenomen. Beide, zowel de rechtvaardiging als de heiliging, liggen in Christus. We zien dus het geheim van de verkiezing, verheerlijkt Christus en zijn werk, gemeente. En wat nu voor Gods kerk vast ligt in hem, dat wordt ook geleerd en doorleefd in de oefening van het geloof. Rechtvaardig en heilig te zijn in hem. En zo is het ook met de bewaring van hen die God verkoren heeft. Ze kunnen zichzelf niet bewaren. Met schade en schanden moeten Gods kinderen het dikwijls leren. Denk maar aan Petrus in de zaal van de hoge priester. Maar de Heere bewaart de zijnen. En daarom kon Petrus later schrijven, die in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid. De bewaring is Gods werk. En zo is het ook met de verheerlijking. De Heere verkoor de zijnen ook tot heerlijkmaking. Zij zullen eeuwig met de Heere zijn. En in dat alles verheerlijkt God zijn barmhartigheid en de rijkdommen van zijn genade. Bij hem ligt het onwrikbaar vast. En wat een rust om het in zijn handen te mogen overgeven. Uw roeping aan hem over te laten, om uw rechtvaardiging in zijn handen te weten, om uw heiliging van hem te verwachten en om uw leven ter bewaring aan hem over te geven, in de zekerheid dat ook in uw verheerlijking op de jongste dag voorzien is in het door God gemaakte bestek. Dat beogen nu onze vaderen in de Dordtse leerregels, om Gods kerk tot die overgave aan hem te brengen. Zij zijn niet hard en koud en kil op een zeer dogmatische manier bezig, maar op een diep pastorale wijze verwoorden zij het geheim van de verkiezing. Ze zijn geschrokken van het remonstrantse gevoelen dat de mensen op eigen krachten en kunnen terugwerpt. En ze hebben diep doorvoeld hoe daarmee alle zekerheid van de zaligheid aan Gods gemeente wordt ontnomen. Onze Dordtse vaderen hebben zo goed begrepen dat de uitverkiezing inderdaad het hart van de kerk is. De uitverkiezing biedt zekerheid. De zekerheid dat God zijn werk niet halverwege loslaat, maar dat hij zijn genade blijft bewijzen. En zo gezien is de uitverkiezing juist een bijzonder troostvol gedeelte van de genadeboodschap. Ze zegt dat God trouw blijft aan wat hij begint. Zingen we eerst met elkaar hierover uit Psalm 111 en daarvan de versen 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot, die ooit daarin zijn lust genoot, die doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. En het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond, aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. De versen 2 en 5 van Psalm 111. waarheid is eenvoudig. De leugen daarentegen erg ingewikkeld. Dat zien we ook bij de leer van de remonstranten. Ze maken een wezenlijk onderscheid tussen de verkiezing in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En daarbij spraken ze ook nog van een algemene verkiezing en een bijzondere verkiezing. En ook van een verkiezing tot genade en een verkiezing tot heerlijkheid. De algemene verkiezing zou inhouden dat God zondaren wil zaligmaken. Ze heeft ook betrekking op alle mensen. De bijzondere verkiezing heeft betrekking op de mensen van wie God heeft gezien dat ze in Christus gaan geloven. Die mensen zijn uitverkoren tot genade. Maar dat wil volgens de remonstranten nog niet zeggen dat ze ook uitverkoren zijn tot heerlijkheid. Want het kan volgens Arminius ook zo zijn dat de Heer wist dat hij of zij van het geloof zou afvallen en daarom niet verkoren is tot heerlijkheid. Zie, met het oog op deze dwalingen zegt nu artikel 8 dat er slechts één verkiezing is tot de zaligheid. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde van alles die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen, voorneming en raad van de wil van God voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, welke hij bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En ieder die door een waar geloof Christus ingelijfd is, zal ingaan in het paleis van zijn koning. De Bijbel is daar heel duidelijk in. En die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Daarmee is ook duidelijk waarom in artikel 9 nog weer eens wordt gezegd dat deze verkiezing niet is geschied uit voorgezien verloof. Ze berust evenmin op het feit dat de Heere van tevoren zou hebben gezien dat de uitverkorenen zondaar zou leven uit de gehoorzaamheid van het geloof, heilig zou zijn of over een andere kwaliteit zou beschikken. Bij de remonstranten zijn geloof, gehoorzaamheid en een heilige wandel voorwaarden waaraan een mens zal moeten voldoen om verkoren te worden. Eigenlijk heeft bij die leer de mens zijn verkiezing aan zichzelf te danken. Maar als dat waar was, gemeente, zou alle hoop en troost ons ontnomen worden. Want dan moet je het zelf doen. Dan moet je zelf zien op te klimmen tot God. En dat is eeuwig onmogelijk. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar het hoeft ook niet. Want de Heere verkiest niet om ons geloof of ons gehoorzaamheid, maar hij heeft verkoren tot het geloof, opdat u tot het geloof zou komen en zou leren om in nieuwigheid des levens te wandelen. Hij heeft ons verkoren, zo zegt de apostel, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn gelijk en onberispelijk voor hem in de liefde. Is dat niet een geweldig evangelie? Daarom, gemeente, omdat het Gods werk is, daarom kunt u zalig worden. Daarom is er hoop voor mensen die van zichzelf geen geloof hebben, geen vertrouwen, geen heiligheid, geen gebroken hart, die zelfs geen goede zucht of traan kunnen voortbrengen. Ach, de uitverkiezing is geen muur, maar het is een poort. Het is een poort waardoor het volk zal treden dat zalig wordt omdat God het wil. Was er geen uitverkiezing, niemand zou bekeerd worden. Maar juist omdat er een uitverkiezing is, Daarom zal Gods woord niet tevergeefs gepredikt worden onder Jood en onder heiden. Zie dan van hoe grote betekenis en hoe rijk aan vertroosting de leer van de verkiezing is. Het is juist voor mensen die niet kunnen, die niet willen, die niet durven, die niets hebben en voor mensen die niets zijn. Het is alles naar het door God gemaakte bestek. De Joodse leerregels zeggen het in artikel 10 nog eens. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods, niet alleen bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde persoon uit de menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. De Heere heeft geen voorwaarden gesteld. Het bestek vermeldt slechts het welbehagen van God als enige oorzaak van de zaligheid. Het staat er immers, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden. Het is een eeuwig en vrij welbehagen Gods. En juist dat te ervaren, juist daaruit te leven, dat doet je leven zo anders zijn, want dan doet je zien hoe vast het ligt, hoe zeker het is. De zaligheid is vast in God. Hij is de onvoorwaardelijke. Hij zal zijn besluit, hij zal zijn bestek niet veranderen. Hij maakt het niet weer ongedaan. Misschien zegt iemand, maar heeft het dan nog wel zin om te bidden? Als alles vast ligt in Gods hand en als de verkiezing onveranderlijk is, maakt het dan eigenlijk nog wel uit hoe je leeft? Jazeker, want zijn eeuwige raad is voor ons verborgen en ook het gebed is opgenomen in Gods eeuwige raad. Het is een schakeltje in de uitvoering daarvan. En als die Heere tot ons komt met zijn eis tot bekering, dan hebben wij eenvoudig te luisteren. En dan hebben wij eenvoudig te gehoorzamen. Dat is zijn goddelijke recht. En bovendien heeft hij gezegd, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Dat is toch niet onduidelijk? Toch niet voor tweeërlei uitweg vatbaar? Nee, ook van dit woord geldt dat het onveranderlijk is en dat hij nooit herroept hetgeen hij heeft gesproken. Dat het vast ligt dat hij de onvoorwaardelijke is, dat is juist de troost voor Gods kerk. Hij maakt het bestek en hij voert het bestek ook uit in het leven van de zijnen. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij heeft de zijne lief, niet meer pas sinds gisteren of eergisteren, niet maar vanaf hun geboorte, maar vanuit eeuwigheid. Zijn keus is een keus vanuit de eeuwigheid, die ook tot in de eeuwigheid duurt. Met eerbied gezegd, Gods liefde voor zijn kinderen is niet als een fladderende vlinder, die van de ene bloem naar de andere gaat. Het is een vaste liefde vanuit de eeuwigheid. God zet zijn kinderen maar niet op een bepaalde weg om dan te zeggen, zie nu maar dat je er komt. Nee, hij houdt hen vast, omdat hij hen vanuit de eeuwigheid lief heeft. De uitverkiezing is geen afschrikwekkende zaak. Zij biedt juist zekerheid. God is de eerste en ook de laatste. Hij is de onveranderlijke. Het getal van de uitverkorenen zal niet met één verminderd worden. De genadegift en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Daar zingt de psalm van, zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Amen. Zingen we tenslotte met elkaar uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, houdt altoos kracht, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslachte tot geslacht. Zaligs moet men noemen, die hun maker roemen als hun Heer en God. Het volk door hen tevoren gunstig uitverkoren, tot zijn erf en lot. Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, laat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.